Leviticus 23 vanaf vers 5, waar staat: in de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden, is des Heeren Pascha. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heeren. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de eerste dag zult gij een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult 7 dagen vuuroffer den Heeren offeren. Op de 7e dag zal een heilige samenroeping wezen. Geen dienstwerk zult gij doen. Tot zover. Want dat is alles wat hier gezegd wordt over het feest waar we eigenlijk al het een en ander over gezegd hebben, maar wat nu eigenlijk voor het eerst pas echt aan de orde komt. Dat is het feest van de ongezuurde broden. We hebben er al uitgebreid bij stilgestaan dat zelfs ook al op de 14e van de eerste maand, waarover vers 5 van dit hoofdstuk sprak, dat op de 14e van de eerste maand reeds ongezuurd brood werd gegeten. Maar die dag wordt niet gerekend tot het feest der ongezuurde broden, want het gaat eraan vooraf. Die 14e is immers de dag van het Pascha, de dag van het slachten van het paaslam en het eten van het paaslam, gepaardgaande met het eten van ongezuurde broden. Maar 1 dag later, op de 15e dag derzelfde maand, staat hier, is het feest van de ongezuurde broden des Heren. En u ziet in de Statenvertaling dat het woord brood dat de brood schuin gedrukt staat. Dat blijft altijd zo, dat is tot in het Nieuwe Testament aan toe zo. En dat komt omdat er 1 woord bestaat voor ongezuurde broden. En dat betekent gewoon dat wat ongezuurd is. En dat het broden zijn, nou ja, dat hoort bekend te zijn. Hè? Dat is het beroemde woord, een matze. Ongezuurd, dat wat ongezuurd is. En dus ongezuurd brood. Ongezuurde broden zouden gegeten worden, dat 7 dagen lang. Nou is het natuurlijk zo dat het wat moeilijk is voor ons, in ieder geval voor mij, om me voor te stellen dat je feest viert met het eten van ongezuurd brood. Want ik kan me toch wel eens een feestelijke maaltijd indenken dan ongezuurd brood. Ik vind het niet zo lekker, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Nee. Nou ja, daar kun je verschillend over denken. Dat is een kwestie van smaak. Maar in ieder geval, het enige wat er van dit feest gezegd wordt, is dat er op 7 dagen lang ongezuurd brood wordt gegeten. En dat niet voor onszelf, niet voor de mens zelf, niet voor Israël zelf, maar er staat op de 15e dag dezelfde maand is het feest van de ongezuurde broden des Heren. Dat wil zeggen, het is een feest des Heren. En een feest des Heren wordt uiteraard gevierd omdat de Heer dat vraagt. En tot eer van de Heer, of om zijn wil te doen, of hoe je dat dan maar zeggen moet, maar in ieder geval niet voor ons persoonlijk plezier en niet voor het plezier van Israël. Dat is het niet. Daar ging het niet om, ze moesten het gewoon vieren. En het merkwaardige blijft natuurlijk ook bij al deze hoogtijden, dat er bij de instelling van deze hoogtijden helemaal niet gezegd wordt waar het eigenlijk voor dient en wat de betekenis ervan is. Dat zal ook wel de redenen zijn waarom zo weinig gevraagd wordt naar de betekenissen van. Wat dan eigenlijk de zin van die feest is. Dan neemt u voor mij aan, de zin van zo'n feest is echt niet dat het gevierd wordt. De zin van het feest is de betekenis van het feest. De zin is immers de inhoud der dingen. De zin is niet de reden waarom, maar de zin is de betekenis ervan. Waar het eigenlijk allemaal om gaat. En daarbij moet het duidelijk zijn dat hier in dit feest een heel belangrijke zaak aan de orde wordt gesteld. Dit is namelijk het eerste feest wat we tegenkomen, de eerste hoogtijd die we tegenkomen, die meer dan 1 dag duurt. We hebben tot nog toe gesproken over de Sabbat en over Pascha, des Heren Pascha. En het was allemaal 1 dag. En hier wordt gesproken over een feest wat 7 dagen lang gevierd moet worden, namelijk vanaf de 15e. Tot en met de 21ste. En het begint, volgens vers 7, met een heilige samenroeping op de eerste dag. En het eindigt met een heilige samenroeping, volgens vers 8, op de laatste dag van het feest. Het is 7 dagen feest. Nu is het zo, en we hebben daar al eerder over gesproken, dat de 7 te maken heeft met heel het werk wat God doet, heel het verlossingsplan wat God uitwerkt. Je kunt ook anders zeggen, het heeft te maken met de hele gang van deze wereld. Het heeft te maken met de tijd vanaf Adam tot aan de nieuwe schepping, zal ik maar zeggen. Sommigen zeggen van de oude schepping tot de nieuwe schepping. Daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat 7 het getal is waarmee God zijn eigen verlossingswerk markeert. Dat gaat in 7. En vandaar dan ook het verschijnsel dat voordat ook maar één van de jaarlijkse hoogtijden genoemd wordt, gesproken werd over een wekelijkse hoogtijd. Een algemene, een die elke week terugkomt, namelijk die van het Sabbat, die van de 7e, dus, want dat betekent het, hè? Sabbat, de 7. Want om die Sabbat gaat het eigenlijk. Hij wordt wat gewoontjes, omdat hij natuurlijk 52 of 53 keer in een jaar gevierd wordt, zo gemiddeld genomen. Maar het neemt niet weg dat het die dag is waar het in werkelijkheid allemaal om draait. En daarom werd hij ook als eerste genoemd. 6 dagen zal men werk doen, maar op de 7e dag is de Sabbat der rust. Let wel, de Sabbat der rust staat er zo schitterend bij, hè? De Sabbat der rust, daar gaat het om. Al had er gestaan een dag der rust, was het me ook goed geweest. Dus het rusten erbij staat, daar gaat het om. Alleen er staat, het is een Sabbat der rust, dat betekent tegelijkertijd, het is een 7e der rust. Want zo moet je zo'n vers feitelijk lezen, hè? 6 dagen arbeiden en de 7e is een 7e der rust. Een Sabbat der rust. En dan zou er zijn een heilige samenroeping. En er geen dienstwerk zult gij doen. Het is des Heren de Sabbat. En even later wordt er gesproken over de hoogtijden des Heren. In vers 4 en in vers 5 over des Heren Pascha. En in vers 6 over het feest van de ongezuurde broden des Heren. Het is allemaal des Heren. En waar het om gaat is dat feitelijk deze verschillende hoogtijden een nadere toelichting geven op de wijze waarop de Sabbat tot stand komt. Want de Sabbat is immers des Heren Sabbat, is de Sabbat de rust, is de 7e dag. En daarom heeft het te maken met de rust die God tot stand brengt, of die de Heer tot stand brengt. En zelfs al op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt er uitdrukkelijk geteld. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag en de spanning stijgt. Want zo hoort dat, hè? En dan de 7e dag, en dan staat er toen niks. Dan denk je, nou, het wordt steeds beter, steeds mooier, en de 7e dag gebeurt er niks. Toen heeft de Heere gerust. En na menselijke norm is dat een anticlimax. Is een terugval. Hè? Maar we weten inmiddels de betekenis. Waar het om gaat is natuurlijk dat al wat God doet zo gekenmerkt wordt. Doordat het leidt naar een 7. Al Gods werk leidt tot een rust. Op verschillende wijzen, maar dat blijft altijd zo. Het leidt tot een rust. En zo vinden we hier in Leviticus 23 in feite 3 achtereenvolgende groepen van hoogtijden. Of zoals het in Exodus 23 vers 1 staat. Drie reizen sjaars zult gij de Heere feest vieren. Hè, het optrekken naar Jeruzalem enzovoort. Het gaat erom dat er totaal 3 groepen van feesten zijn. Als wij ze zelf tellen, komen we gauw in de war, hoor. Moet je Pascha meetellen? Want het was eigenlijk geen feest, hè? Moet je de Sabbat meetellen? In de reeks? Dan wordt het moeilijk, want dan krijgen we zo'n hoog aantal. Want dan krijgen we er in een jaar al 52. Zie, dan wordt het moeilijk. En dan komen we bij het feest van ongezuurde broden. En dan is de vraag, is dat nou apart van Pascha of hoort het erbij? Want Pascha is ook ongezuurd brood eten. En om het nog moeilijker te maken, komt er dan nog een Sabbat voor in of gedurende de week van de ongezuurde broden. Want 7, eigenlijk totaal 8 dagen zijn er van ongezuurde broden. Daar zit een Sabbat in, dus er valt in ieder geval nog 1 hoogtijd midden in die week. En er komt nog wat anders bij, dat hebben we nog niet gelezen. Maar dat is dat de dag na die Sabbat ook een feest is. Dat is een eerste dag der week. Dat is het feest van de eerstelingen, garf, dat heb ik nog niet gelezen. Dus als wij gaan tellen, raken we hopeloos in de war. Maar als de schrift telt, is het een eenvoudige zaak. Dan staat er gewoon, het is 3. En natuurlijk zijn meer dan 3 hoogtijden, maar waar het om gaat is dat het 3 feesten zijn, 3 groepen van feesten. Dat het 3 maal jaars moest zijn, en ik zeg het nog maar een keer, dat stond zo in Exodus 23 vers 1, hè? Als ik het goed heb. Nee, niet vers 1, vers 24, vers 14. Het is goed dat ik het even opzoek. Exodus 23 vers 14, waar staat, 3 reizen in het jaar zult gij mij feest houden. En als ze genoemd worden, staat er: het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. Namelijk, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. In de maand Aviv, of Abib. En dan in vers 16, en het feest des oogstes, dat is in de 3e maand. En dan uiteindelijk in de 7e maand wordt er gevierd het feest van loofhutten. En zo kom je aan 3 feesten. Dat zijn ook inderdaad 3 feesten die 7 dagen duren. Maar bij al die feesten is het zo dat er nog meer bij hoort. Bij de feest van ongezuurde broden hoort in ieder geval het paascha wat eraan vooraf ging. En er hoort bij het brengen van het offer van de eerstelingengarf ergens in die week van ongezuurde broden. Zodat je meerdere feesten krijgt, meerdere hoogtijden, maar in 1 groep. En waar het om gaat is dat je dus 3 groepen van feesten krijgt. We hebben ons tot nog toe bezig gehouden met die groep hoogtijden in de 1e maand. En we hebben natuurlijk de Sabbat even genoemd, maar verder de groep in de 1e maand. Daarna komt er een groep in de 3e maand en dan komt er een groep in de 7e maand, dat is die van het feest van loofhutten. En waar het nu om gaat is dit, en u moet het nou maar gewoon even van me aannemen, want ik heb echt niet de tijd om dat uitgebreid te bespreken. Maar het is zo dat die eerste groep van feesten, waar we tot nog toe over gesproken hebben, te maken heeft met de eerste komst van Christus, met zijn komst in vernedering. En het is ook heel duidelijk herkenbaar. De kwestie van het paaslam wat geslacht werd, is een heel duidelijke zaak, hè? Dus dat heeft te maken met de eerste komst van de Heer Jezus in vernedering. En het laatste, de laatste van de 3 groepen, die heeft uiteraard te maken met de wederkomst van Christus. Dat is het feest van loofhutten, wat vooraf gegaan wordt door het feest van de grote verzoendag. Dus Grote Verzoendag en daarna feest van loofhutten, zoals in de 1e maand Pascha en daarna feest van ongezuurde broden. Maar dat feest van loofhutten heeft dus te maken met de 2e komst van Christus. Zijn komst in heerlijkheid, zijn wederkomst, en het feest van loofhutten is dan ook in feite een type van het 1000-jarig rijk. Dat is ook niet helemaal niet omstreden, dat is een heel eenvoudige zaak. Alleen de details kun je dan, moet je dan nader bestuderen en de... Goed, die zijn dan soms wel omstreden. Dat kan natuurlijk heel goed. En waar het dan om gaat is dat we dan overhouden het feest in de 3e maand. Het wekenfeest. Het Pinksterfeest dus eigenlijk. En dat is een heel eenvoudige zaak. Dat Pinksterfeest heeft dus alles te maken met dat wat er gebeurt tussen de eerste en de 2e komst van Christus. Het heeft te maken dus met dat wat ligt tussen de komst van de Heer Jezus in vernedering. Uitgedrukt in de feesten van de 1e maand. En aan de andere kant, de wederkomst van Christus in heerlijkheid, uitgedrukt in het feest van Verzoendag en Loofhuttenfeest in de 7e maand. Wat daartussen zit, het feest wat ertussen zit, is dat van het wekenfeest. Het heeft met de oogst te maken. En dat is uit, het heeft dus te maken met dat wat God doet tussen het lijden van de Christus en de heerlijkheid daaraan volgende. En dan citeer ik maar even uit 1 Petrus 1. Dus we hebben met 3 aparte groepen te maken. En die is deze eerste groep waar we nu over spreken. Die spreekt dus in de 1e plaats over het paaslam wat geslacht wordt. Het paaslam wat in huis genomen werd. 4 dagen en op de avond van de 4e dag geslacht werd. Een type van de Heer Jezus die tot het zijne kwam. Of die kwam in de wereld, maar in ieder geval ook tot het zijne. Die in huis kwam, maar die verworpen werd en die gedood werd. En wat daar nou op volgt, dat is een heel eenvoudige zaak. Wat daar nou op volgt, dat is immers de consequentie van het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft. Wat daarop volgt is het feest van ongezuurde broden. Want wat drukt dat feest van ongezuurde broden uit? Nou, het is een merkwaardig feest, laat ik u dat vertellen. Want een feest vieren wij normaal gesproken om dat wat er is. Er is iets bijzonders op zo'n dag. Wij vieren feest als iemand verjaart of iets dergelijks, hè. Of voor een rijexamen slaagt, ik noem maar wat geks op. Hè? Maar er is dan iets. Reden om feest te vieren. We steken de vlag uit, kan iedereen het zien en zo. Hè? Vlaggetje, hoedje en toetertje heet het sinds enige jaren. Maar het bijzondere van dit feest is, dat het een feest is omdat er iets niet is. Omdat er iets is weggedaan. Omdat er iets gemist wordt, want er wordt iets uitdrukkelijk gemist. Dat is namelijk het zuurdesem. Dat spul wat we normaal in het brood doen, omdat we dat dan zoveel lekkerder vinden. Bovendien toont het wat beter, hè? Het toont wat meer. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het punt is, dat zuurdezen is weg. En er wordt uitdrukkelijk feest gevierd om dat wat voorbij is. En het wordt 7 dagen gevierd, omdat het niet gaat om een bepaald tijdstip. Het gaat niet om een bepaald heilsfeit uit de heilshistorie. Maar het gaat om dat wat voor eeuwig tot stand gebracht is. Het blijft dus. En daarom blijft het 7 dagen feest. Het is de uitdrukking van deze wereld, immers die 7, tot aan de nieuwe schepping aan toe. Dat is allemaal 7. Wel, als 7 dagen feest van ongezuurde broden gevierd wordt, betekende dat sinds Pascha, sinds het paaslam geslacht werd, het zuurdezen weg is en dat blijft zo. Tot aan de nieuwe schepping aan toe en daarna uiteraard ook, maar dat speelt hier geen rol uiteraard, want het feest gaat over deze wereld. Maar die 7 dagen staan dus voor dat wat definitief tot stand gebracht is. En dat waar we sindsdien de vruchten van plukken. Dat is een definitieve aangelegenheid. Eenmaal een slachten van het paaslam met als consequentie het zuurdezenbezoek. En dat is een raar soort logica misschien, maar in de Bijbel is dat heel logisch. Als het paaslam geslacht wordt, is zuurdezen weg. Heel gemakkelijk. De enige vraag die ons bezighoudt in verband met dit feest is feitelijk, wat is zuurdezen? Dat is helemaal niet moeilijk, uiteraard. Hè? Ik zeg altijd, bijbelstudie is niet zo moeilijk als men soms denkt. Je moet er wat voor hebben. Je hebt er een bijbel bij nodig en je hebt er een concordantie bij nodig. En bovenal heb je erbij nodig, zegt broeder Koster, de Heilige Geest. Uiteraard. Die hebben wij ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar daarmee kun je het werk doen. Dat is echt zo. Want zuurdezem, de betekenis van zuurdezem in de Bijbel is natuurlijk helemaal niet moeilijk. Het woord komt niet zo geweldig veel voor. Een van de meest markante schriftplaatsen vind ik altijd die in Leviticus 1 is het, geloof ik, waar gezegd wordt, waar het spijsoffer beschreven wordt, een offer wat aan de Heer gebracht zal worden, het offer in de vorm van een maaltijd, en dan wordt er van het offer gezegd dat in dat spijsoffer geen zuurdezen mag zitten. Mochten 2 dingen er niet in zitten, verder kon het niet schelen, maar er waren 2 dingen die niet in het spijsoffer mochten zitten. Dat was aan de ene kant honing en aan de andere kant was het zuurdezen. En ik zeg uitdrukkelijk de ene kant en de andere kant. Dat is namelijk zo, omdat ze 2 totaal verschillende dingen voorstellen. Het is namelijk zo dat honing de uitdrukking is van datgene wat God ons geeft. Honing, dat wordt in de Bijbel in verband gebracht met het woord van God. Gods woord is zoet als honing. Als Gods woord gegeten wordt, is het op de tong als honing. Bitter in de buik vervolgens. Dat wil zeggen, als je er te veel van eet, word je er niet goed van. Dat staat ook in de spreuken. Dat je beter niet te veel honing kunt eten, maar dat je er wel goed aan doet om de heerlijkheid van de honing te onderzoeken. Niet hoe het smaakt, maar wat het betekent, uiteraard. Hè? Dat is de heerlijkheid van honing. Niet wat het voor het verhemeld is, maar wat het in werkelijkheid is. Hè? Voor dat wat echt hemels is, zal ik maar zeggen. Daar gaat het om. Nou, zuurdees of honing is dus dat wat God de mens geeft. Honing is het resultaat van het woord van God. Iemand die het woord van God tot zich neemt, die proeft honing. Honing is dus een beeld in de Bijbel van geloof. Maar eigenlijk ook van alle vruchten van de geest, wat het ook maar is. Al wat door het woord tot stand komt, dat wordt voorgesteld door honing. Daarom zit honing niet in het spijsoffer. Want honing is niet dat wat de mens God aanbiedt. Honing is dat wat God aan de mens aanbiedt. Dat wordt niet teruggegeven uiteraard. Dat zou in wezen een belediging zijn. Dat zou eigenlijk tot op zekere hoogte godslasterlijk zijn. Hè? Als het honing dus zou zitten in het spijsoffer. Honing zit er dus niet in omdat het is dat wat God de mens geeft. Maar er zit zuurdecem niet in. Om de eenvoudige reden dat zuurdezem is dat wat God niet blieft. Dat is nou precies wat hij zelf niet heeft en wat hij ons ook af wil nemen. Want zuurdezem is heel eenvoudig gezegd, dat is de eenvoudigste manier waarop ik het kan zeggen, zuurdezem is de zonde. Dat is ook heel eenvoudig, want zuurdezem, ja, wij kennen dat niet zo goed meer hoor, maar tenzij we dan misschien biologisch dynamisch voedsel eten uit de reformwinkel, geloof ik. Daar kun je dat spul nog krijgen, dacht ik. Maar verder weet ik het niet. Maar zuurdezem, dat is gewoon deeg van de vorige dag. Of van, ik meen zelfs, van 2 dagen eerder. Heb ik me laten vertellen. dat er ook dat er 3 dagen tussen zitten. Nou, daar kan ik helemaal niet over praten. Want dan kom ik voorlopig helemaal niet klaar met het onderwerp. Hè? Maar het is in ieder geval van, laten we maar zeggen, van gisteren. Hoe lang dan terug ook. Maar het is in ieder geval niet van vandaag. Zuurdeesem is bedorven deeg van, laten we maar zeggen, dan de vorige dag. Daar komt het in ieder geval vandaan. En het is een beeld van de zonde, om ook een eenvoudige reden. Zuurdeesem wordt namelijk gebruikt om deeg te doen rijzen. Dat verzuurde deeg, want het is echt bedorven, dat wordt gedaan in een nieuw deeg, opdat het zuur van dat verzuurde deeg zou trekken door het nieuwe deeg, met als gevolg dat het gaat gisten en dus rijzen. En dat is een heel merkwaardig proces, wat niet alleen trouwens bij het bakken van brood voorkomt, maar helemaal in de keuken komt het erg veel voor, en bij het bereiden van maaltijden. Maar het is een proces waarbij iets wat weinig is, aanzwelt tot veel. Dat wil zeggen, het ziet er klein uit, het is klein, maar als dat proces uitwerkt, wordt het groot. Het zwelt, het rijst. Dat is de beste manier om het duidelijk te maken is Haagse bluf natuurlijk. Hè? Hè, dat is eiwit, dat wordt opgeklopt. Hè? Maar het is hetzelfde verschijnsel in principe, waardoor een heel klein beetje wordt opgeklopt tot heel veel. Dat heet typisch Haags. En ja, waarom dat is, weet ik niet, want ik heb de indruk dat ze in Den Haag dat wel graag zouden willen kunnen vandaag aan de dag. Dat kleine beetje wat ze hebben opgeloppen tot veel, hè. Maar dan heb ik het uiteraard al niet meer over eten. Maar dat proces van iets wat niks is, wat eigenlijk niks voorstelt, dat rijst, dat is nou precies de zonde. Dat is wat de zonde doet. Wij vinden het lekkerder als het gerezen is, het geeft een speciaal smaakje, het staat ons meer aan en bovendien het lijkt veel meer. En dat is het eigenaardige, dat is de werking van de zonde. Als je de Bijbel doorgaat, dan zul je merken dat de zonde altijd tot gevolg heeft, waar het ook voorkomt, dat iets wat weinig is, veel zal lijken. En ook veel is, inhoudelijk gemeten, als je naar inhoud meet, hè. Maar als je het op de weegschaal legt, is het niks. En dan krijg je dat merkwaardige verschijnsel dat op het oog de weegschaal naar de verkeerde kant doorslaat, hè. Dat iets wat veel lijkt, heel weinig gewicht blijkt te hebben. En dat is wat de schrift steeds noemt in verband met de zonde, in verband met bijvoorbeeld de ongehoorzaamheid van Israël. Dan wordt er gesproken over de vijgenboom die zou zijn als schuim. Ik geloof dat de nieuwe vertaling het anders vertaald heeft inmiddels, als ik het goed heb. Maar het zou zijn als schuim, dat wil zeggen, het lijkt wel wat, maar er zit niks in. Het is wel gezwollen en er is wel wat te zien. Maar als je het gaat wegen, dan blijkt het niks te zijn. Dat is de zonde. Het is duidelijk te merken en te zien ook vandaag aan de dag waartoe de zonde in de wereld geleid heeft. Immers de zonde leidt tot een ontwikkeling in de wereld, in de mensheid. Net als zuurdeesem leidt tot een ontwikkeling in het deeg. Dat wil zeggen, het wordt maar meer, het groeit maar. En dat is wat de mensheid ook altijd gedaan heeft, groeien. En dan bedoel ik niet eens in de zin van de bevolkingsaanwas. Maar ik bedoel ook in een andere zin, in zijn vermogens, in zijn capsones. Want, hè, om zijn term uit deze omgeving te gebruiken. Want dat is het dan toch. Het ontwikkelt zich wel en het lijkt heel wat. En het is leeg, het betekent niks. Ik heb iemand gekend, ik zal niet zeggen wie het is, maar ik ken iemand die kan uren praten en die zegt niks. Er is ook niemand die het begrijpt overigens. Alleen niemand durft het te zeggen dat hij het niet begrijpt. We zitten naar te luisteren, jonge. Het is zo knap hoor, urenlang zoveel moeilijke woorden aan elkaar breien. En zelf het idee hebben dat je nog wat zinnigs zegt ook, terwijl het niks is. Dat komt voor. Ja, niet zo zeldzaam als dat ik het nou doe voorkomen. Dat komt veel voor. Dat er urenlang geleuterd wordt over dingen die volstrekt oninteressant zijn, die geen enkele betekenis hebben, niet voor de eeuwigheid, maar ook niet voor dit tijdelijke leven. Net zo min. Het komt voor. Morgen zijn we het vergeten. En vandaag maken we ons druk over dingen die in de mode zijn, die morgen verouderd zijn. We zeggen, oh ja, nou, hè? Morgen zijn we het vergeten. Zo gaat dat. En het is bluf. Er stelt niks voor. Dat is alweer zo lang geleden inmiddels, dat is 15 jaar terug geloof ik, waren we trots op dat de mens dan toch maar de maan bereikt had. Wat is hij daar nou beter van geworden? Wat is hij daar nou wijzer van geworden? Het was niks. Stelt niks voor. Ja, het is knap, zeggen wij. Ja, ik vind het ook knap om een uur lang niks te zeggen. Hè? Ja, waarbij dan de mensen wel luisteren. Dat, zo bedoel ik het, hè? Dat is knap, vind ik, maar het betekent niks. Het stelt niet voor, het is bluf. Het is zuurdecem. Je kunt erin prikken en dan zakt het in elkaar. Als het nog zacht is tenminste, hè? Heb je ook al eens een cake gebakken? Ik waag me er niet aan. Ik heb zoveel van die fluts dingen gezien, hè? Want dan blijkt het toch nog moeilijk te zijn natuurlijk. Hè? Maar goed, wat dan nog? Maar dat is de werking van de zonde. Die doorzuurt, want zuurdecem is wel degelijk bedorven deeg. Ja, wij vinden dat zuur lekker, maar daarom is het wel bedorven. Het is het normale bedervingsproces. Als datzelfde verzuringsproces met je auto gebeurt, zit je niet best. Dan haalt de politie je van de weg af, want dan vallen de gaten in je auto. Ja, dat is waar. Alleen gaten in het brood, dat vinden we wel lekker, en in de kaas en zo. Maar het is hetzelfde proces. Roesten of verzuren of bederven is allemaal precies hetzelfde. Het is het resultaat trouwens van het werk van de zuurstof in de lucht om ons heen. En dat is nou net het spul waarvan wij schijnen te moeten leven. Van zuurstof. Van dat wat bedorven is. En dat wat het bederf overal brengt. Dat wat ons degen, wat onze melk doet bederven, wat onze auto's doet roesten, daar leven wij van. Wat dacht je dat er met ons gebeurde dan? Het gaat toch nooit goed gaan? Dat leidt toch alleen maar tot de dood? Wij zijn die uitzondering niet. Alleen zonder zuurstof kunnen wij ook al niet. Maar dat is het beste bewijs voor dat wij zondige mensen zijn. Dat sluit bij elkaar aan. Maar je gaat eraan kapot. Dat is het. Aan de zonde en aan zuurstof. Een heel eenvoudig principe. Nou, dat zuurdecem wordt dan ook in de Bijbel verscheidene malen later aangehaald in het Nieuwe Testament om te verklaren wat het eigenlijk is. Maar laat ik maar het algemeen zeggen dat zuurdecem staat voor al wat met de oude schepping te maken heeft. Want ik heb net de werking verklaard. Maar de essentie ervan is dat het is van de vorige dag. Van gisteren. Want waarom is de mens een zondaar? Hoe komt hij aan die zonde in zich? Dat is echt niet omdat hij dat zelf heeft uitgevonden. Maar dat komt gewoon vanwege zijn afstamming. Dat is dat wat van gisteren is en wat in ons terecht is gekomen. En wat dus ook weer in onze kinderen terecht komt. Een erfelijke belasting noemt men dat. Ja, ik dacht eerst dat het een variant was op de tiende penning, maar dat is niet zo, hè? Erfelijke belasting. Dat wil zeggen, erfelijke belasting, dat zal ik u vertellen. Dat is dat als je ouders kinderloos waren, dan zul jij dat waarschijnlijk ook blijven. Dat is erfelijke belasting. Ja, maar dat mag u weer vergeten. Maar waar het nou maar om gaat is, dat die zonde precies werkt als het zuurdecem is, dat wat van vroeger komt en wat doorleeft, doorbestaat, want leven mag ik niet zeggen natuurlijk, dat wat doorwerkt in ons en waar we nooit vanaf komen. En als je het helemaal goed beschouwt, is het natuurlijk zo dat die zuurdecem zelfs een beeld is van die oorspronkelijke schepping waarover Genesis 1 spreekt, een schepping die in zonde gevallen is, die woestheid en ledigheid en duisternis geworden is, maar een schepping, een wereld waaruit Adam geformeerd werd. En Adam werd geformeerd uit iets wat er al was. Uit iets ouds. Uit een gevallen aarde. Het wordt ook uitdrukkelijk vele malen herhaald. Natuurlijk, Adam was een schepping van God, dat is waar, maar er staat Adam was uit de aarde aards. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Waarom? Staat er nog weer uitdrukkelijk bij. Terwijl gij daaruit genomen zijt. Niet eens omdat je gezondigd hebt, maar omdat je daaruit genomen bent. En gij zult tot de aarde wederkeren, staat er. Stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. En het zweet uw aanschijnt, zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert waaruit gij genomen zijt. En als het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 15 Paulus het verschil aanhaalt tussen de eerste en de laatste Adam, zegt hij, de eerste Adam was uit de aarde aards. En daarom keert hij tot de aarde weder. Want hij heeft iets van die vorige dag in zich. Van die oorspronkelijke gevallen wereld. En het feit dat Adam in zonde viel, was een volstrekt ingecalculeerde aangelegenheid. Dat maakte onderdeel uit zelfs van het plan der eeuwen, het verlossingsplan wat God zich gemaakt had. Dat is echt waar. Misschien is het nieuw voor u, ik veronderstel van niet en daarom heb ik het ook maar gezegd. Als het helemaal nieuw voor u is, dan nou ja, vergeet het dan maar als u er moeite mee hebt. Maar dit is wat de schrift leert. Dat de oorspronkelijke wereld gevallen is en die hersteld wordt. En als onderdeel van het herstelprogramma van God, als onderdeel van het verzoeningswerk, plaatst God Adam op deze aarde. En Adam zondigt. Waarmee aangetoond is, want daar ging het om, dat uit deze aarde inderdaad niks goeds voortkomt. Adam had iets in zich van de vorige dag, dat stof namelijk. En daardoor keert hij daar naar weder, dat zegt de schrift uitdrukkelijk. Was uit de aarde en keert dus en daarom tot de aarde weder. En dat is de werking van zuurdezen. Als een deeg hebt waar wat zuurdeeg in zit, dan doorzuurt dat het hele nieuwe deeg. Het betekent niet dat dat verzuurde deeg dus weer goed wordt, zal ik maar zeggen, dat zuur eruit gaat. Dat betekent dat het goede deeg zuur wordt. Dat is precies andersom dan wat men ons vandaag probeert wijs te maken, want het is namelijk precies andersom dan de evolutiegedachte. Die zegt dat de dingen vanzelf allemaal beter worden. De schrift zegt, het is andersom, de dingen worden vanzelf allemaal slechter. Het is het zuurdecem wat een heel deeg, een nieuw deeg, doorzuurt. En bovendien wordt er gezegd, als het erin zit, is het erin verstopt. Weet u niet, Matthäus 13, die 3 maten fijn meel, waarin een vrouw zuurdecem verstopte, verborg, stiekem. Het hoorde er niet in, het werd er stiekem ingebracht. Het was niet de bedoeling, maar het gebeurde in het geniep. En er staat dat het hele deeg dus doorzuurd werd, daardoor. Het was een ontwikkeling, ja, een ontwikkeling van de zonde. Zo ontwikkelt de zonde zich. In het geniep, maar die is aanwezig. Hoe geheimzinnig ook, maar het werkt uit. Want het resultaat is dat binnen de kortste keren dat nieuwe deeg verzuurd is. En zo blijft het dan ook de hele heilshistorie door. Dat we de uitwerking van die zonde zien en steeds meer zien. De ontwikkeling van de mens, een ontwikkeling waardoor hij machtiger wordt, waardoor hij groter lijkt, waardoor hij misschien in omvang toeneemt, maar waardoor het soortelijk gewicht afneemt. Dat wil zeggen, het stelt steeds minder voor. Waardeloos, hol, leeg, ijdel. Het is wat een heel Bijbelboek aan gewijd is. Dat van Prediker namelijk. Die keek naar alles wat er was onder de zon en hij zegt, het is leeg. Ijdel, we kennen dat woord niet zo goed meer, maar ijdel betekent gewoon leeg. Het is ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. En dan zegt hij, je kunt dit doen, je kunt dat doen, het is allemaal prachtig. En dan denk je, nou, is toch nog wat moois. En dan zegt hij, maar dat is ook ijdelheid. En zo is het maar net. Want het is leeg. Het lijkt wel wat, maar het is bedorven door de zonde. Dat is zuurdecem. Zuurdecem heeft dus te maken met de zonde, dat is de eenvoudigste formulering. Als ik het wat breder zeg, dan heeft zuurdecem te maken met deze gevallen wereld. Die zijn invloed op ons heeft en die de beste dingen die wij uitdenken, doorzuurt. Wat we ook doen, het wordt doorzuurd door dat van gisteren, door deze oude wereld. Er is maar één ding wat er gebeuren moet, dat is dat we verlost moeten worden van die oude wereld. Zodat die invloed stopgezet wordt. Zodat er een totaal nieuw deeg gemaakt zal worden. En dat dus het oude zuurdeeg, alle bestaande deeg dus feitelijk, verdwijnt. En dat is precies wat er gebeurt. Want dat is immers het resultaat van het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Van zijn lijden en sterven. Want door zijn sterven is er een eind gekomen aan deze oude wereld. Zij het dan de jure, dat wil zeggen, zij het dan rechtens en juridisch, maar officieel is er een eind gekomen aan deze oude schepping. God heeft hem dood verklaard. En sinds de kruisiging van de Heer Jezus, sinds hij stierf, is deze wereld voor God dood verklaard. Het heeft bijna 2000 jaar lang geduurd voor de wereld erachter was. En prompt verklaarde dat dus God ook wel dood was. Het was precies hetzelfde. Voor elkaar zijn ze dood. De wereld is dood voor God, God is dood voor de wereld. Daar gaat het om, die gemeenschap is verbroken, het is definitief weg. Zuurdecem is weggenomen. God rekent niet met de oude wereld, God rekent dus ook niet met de oude mens. Ook niet met een oude mens die tot geloof komt. Want dan wordt hij een nieuwe mens. En God rekent met de nieuwe mens. En als die nieuwe mens dan toevalligerwijze woont in het oude lichaam, oké. Dan genieten dat oude lichaam en die oude mensen zegeningen mee van dat nieuwe leven. Voor zover mogelijk. En verder niet. Want hoe dan ook, dat oude lichaam en die oude mensen zijn dezelfde wetmatigheden onderworpen als het lichaam van een ongelovige. Maakt geen verschil. Dat gaat op precies dezelfde wijze. Het enige verschil is dat het oude lichaam, die oude mens van de gelovige, vrucht draagt voor de eeuwigheid. Omdat daarin zich nieuw leven heeft ontwikkeld. Dat daarin nieuw leven geplant is. Een nieuwe schepping. Maar het is slechts die nieuwe schepping die door God erkend wordt. De oude zuurdezen, het oude leven is weggedaan. Het is de consequentie van de heel eenvoudige gedachte die Paulus onder woorden brengt in 2 Korinther 5. Wanneer hij zegt, als dan één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Als één stierf in de plaats van allen, dan zijn allen dus dood. Als u gelooft dat de Heer voor u gestorven is, en iedereen moet zeggen, dat zo is het, hè? Want de Heer stierf voor iedereen, voor elk mens. Dus dat zo is, betekent dat je dood bent voor God, die oude mens dus, die zondaar. Dat betekent dat het zuurdezen dus is weggenomen. Dat je verlost bent van al wat met deze oude wereld te maken heeft. En de rest van je leven kun je dus feest vieren. We hebben dat vorige keer geloof ik al even aangehaald uit 1 Korinthe 5. Hè? Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. In ongezuurde broden staat er. Dat is het feest wat we vieren, 7 dagen lang, dat wil zeggen de rest van ons leven. Een feest waarbij we ons een rekenschap van geven dat het brood wel niet helemaal smaakt wat het vroeger was. Maar het is in ieder geval ongezuurd en daar gaat het maar om. En of we het nou lekker vinden of niet, wel neem van mij aan, als je alle dagen hetzelfde voedsel eet, ga je het echt wel lekker vinden hoor. Dan zitten mensen me vreemd aan te kijken, maar we eten toch alle dagen brood en we eten alle dagen aardappels, dat, hè? Niet alle dagen andijvie, moet ik zeggen. Hè? Want dat is omstreden. Hè? Wij noemden dat niet eens camouflage net. Hè? Maar, nou, ik niet hoor, ik niet. Maar. Nou, waar het nou om gaat is in ieder geval dat ongezuurde brood is overgebleven. Het zuurdecem is weggenomen. Die oude mens is weg. En dat is het resultaat dus van de dood van het paaslam. Dat is de consequentie ervan. Dus wanneer over de vernedering van de Heer Jezus, wanneer over zijn eerste komst gesproken wordt, over zijn kruisdood dus, dan wordt er meteen op gewezen dat de consequentie daarvan is dat de oude mens is weggenomen. En als dat niet zo is, dan zijn wij niet eens behouden. Dan moeten we in ieder geval wachten tot op het moment dat we ook ons oude lichaam daadwerkelijk af zullen leggen, totdat we zelf letterlijk en lichamelijk sterven. Maar wij plukken de vrucht ervan dat de Heer in onze plaats stierf en dat wij dus geacht zijn al gestorven te zijn. En daardoor zijn we behouden, maar het gevolg daarvan is, of in verband daarmee is het natuurlijk zo, dat dus deze oude mens, deze zondaar, voor God helemaal niet bestaat. God rekent er niet mee. Hij heeft daarmee afgerekend. Je bent met Christus gekruisigd. En Paulus zegt niet meer ik leef. Maar Christus leeft. Ja, in mij, oké. Maar ik ben niet degene die leeft. Christus leeft in mij. En het oude is weggedaan, dat rekent God niet. De ellende is dat wij gewoonlijk daar wel mee rekenen. En dat is onze fout. Want degene die goed rekent, ben ik niet, maar of zijn wij niet. Maar degene die goed rekent, is God zelf. En die rekent er niet mee. Die rekent de zondaar rechtvaardig in Christus. Die ziet ons in Christus. Die handelt met ons alsof je met Christus handelt, want het is Christus die in ons leeft. En de zonde, dat is weg, want daar heeft God geen gemeenschap mee. En als u leeft in gemeenschap met de Heer, kan dat alleen omdat u geen zondaar meer bent. Voor God. En daar gaat het maar om, en over andere dingen praten we vanavond niet. Zuurdecem is weggedaan. Dat is een reden om feest te vieren. 7 dagen lang, dat wil zeggen de rest van ons verblijf hier op aarde. Brood, maar ongezuurd. Daarom begint het ook met een heilige samenroeping, dit feest. En het eindigt er trouwens ook mee. Omdat het natuurlijk zo is, dat degene die de vruchten plukken van dat verzoeningswerk, of laten we zeggen van de dood van de Heer Jezus, dat zijn degenen die sindsdien bij elkaar horen. Want er staat hier heilige samenroeping, dat betekent gewoon dat er een samenkomst gehouden wordt. Je ziet, een samenroeping is een samenkomst. Een kerkdienst, dat vind ik zo moeilijk erbij, hè? Dat klinkt zo raar. Hè? Het is een samenkomen, een heilige samenroeping. Degenen die deel daaraan hebben, worden met elkaar verbonden. Fundamenteel. En daarom wordt de week ook zo besloten met een heilige samenroeping, omdat het een uitdrukking is van gemeenschap. We hebben de vorige keer over gesproken, over het gemeenschap hebben aan één brood. Ongezuurd brood. Want dat is de gedachte waar het natuurlijk om gaat. Een heilige samenroeping, kortom, eens broodsdeelachtig zijn. Daar gaat het om. En vandaar ook dat dit feest begint en eindigt met een dag met een heilige samenroeping. En er wordt meteen bijgezet, geen dienstwerk zult gij doen. Dat is in vers 7 in verband met de eerste dag van dit feest. En in vers 8 in verband met de laatste dag van dit feest. Geen dienstwerk zult gij doen en een heilige samenroeping. Nu moet ik daarbij vertellen dat een dergelijke uitdrukking ook gebruikt wordt bij de Sabbat in vers 3. Waar staat een heilige samenroeping, geen werk zult gij doen. Staat precies dezelfde dingen. Alleen in vers 3 staat, het is des Heren Sabbat. En in vers 7 en 8 staat alleen maar, gij zult een heilige samenroeping hebben de eerste dag. En gij zult een heilige samenroeping hebben op de laatste dag. En geen dienstwerk zult gij doen. Maar er staat niet dat het een Sabbat is. Dat is wat wij ervan gemaakt hebben. En wat soms Israël zelf ervan maakt. Maar wat er staat is gewoon dat het een dag is die gelijk kenmerken heeft als de Sabbat. Met dit verschil dat het niet gaat over een zaterdag en dus niet over een Sabbat. Maar het is eveneens dus een dag waarop geen dienstwerk gedaan wordt. Net zo min als onze tweede paasdag bijvoorbeeld een zondag is. Onze tweede paasdag is geen zondag, dat is een maandag. Tenminste van het jaar wel. Ja, vorig jaar ook, dat is altijd zo, hè. Tweede paasdag is een maandag, geen zondag. Hij hoort wel tot de erkend christelijke zon- en feestdagen, maar het is dus een feestdag, maar geen zondag. En evenmin is deze dag, deze eerste en laatste dag van het feest van ongezuurde broden, een sabbat. Het kan wel een sabbat zijn, maar dat is alleen als het op zaterdag valt. Dan vallen twee feesten samen natuurlijk. Maar al valt het op een woensdag of op een donderdag of een vrijdag, dat maakt niks uit. Het is geen sabbat, het is gewoon de eerste dag van het feest. En wanneer we dat even vergelijken met de geschiedenis van de Lijdensweek, wat we vorige keer ook gedaan hebben, dan zal blijken dat daar in die dagen de eerste dag van het feest viel op vrijdag. Dat was dus geen Sabbat, want een dag later was het pas Sabbat. Immers, dat is het vrijdagavond en de Heer moest van het kruis gehaald worden omdat de andere dag Sabbat zou zijn. Ziet u? Dus daar was de vrijdag. De eerste dag van het feest, er was dus een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen. Dat wel, maar nog geen Sabbat. Maar hoe dan ook, deze hele week draagt kenmerken van een Sabbat. Hij begint als een Sabbat, hij eindigt als een Sabbat met heilige samenroeping en geen dienstwerk zult gij doen. En bovendien wordt het gemarkeerd door het getal 7, omdat er 7 dagen feest gevierd wordt. En waar het om gaat is dat iedereen die deel heeft aan de dood van de Heer Jezus, die heeft sindsdien rust. Iemand die namelijk niet bestaat voor God, iemand die gestorven is voor God, die hoeft echt voor hem ook niet te werken. Iemand die dood is, daar wordt niks van verwacht. Door mensen niet, door God ook niet. Die gaat er rust in. Het drong van de week past tot me door eigenlijk, moet ik zeggen, dat de dood van de Heer Jezus was op vrijdag, zijn sterven was op vrijdag. Daarna volgde er één dag, de tweede dag van de reeks van 3 dagen immers, de tweede dag waarop hij, gedurende welke hij helemaal in het graf was. Rusten. Dat is gek, hè, dat wij dat op een graf zetten soms. Hier rust. Dat is het precies, dat is op Sabbat. Dat was ook op Sabbat. Dat was de rust. En even zo goed heb ik me vroeger wel eens druk gemaakt over het verschijnsel dat de schrift zegt dat de Heer in zijn rust is ingegaan. Dat staat er in Hebreeën 4. Hij is zijn rust ingegaan, hij is zelf ook gerust van zijn arbeidsstaten. Wanneer dan? Want datzelfde boek Diezelfde brief, die Hebreeën, spreekt over de functie die Christus nu heeft, het werk wat hij nu doet ten behoeve van de gelovigen. Als onze hoge priester. Maar er staat dat hij de rust is ingegaan, dat hij zelf gerust heeft van zijn werk. En nou blijkt natuurlijk gewoon dat het in de eerste plaats ziet op het graf. Na een leven waarin al wat gedaan moest worden ook inderdaad gedaan werd. En wat afgesloten werd met de uitroep, het is volbracht, werd er gerust. Op wat voor dag nou anders dan op een Sabbat, uiteraard. Hè? En pas op een eerste dag der week, de achtste dag tot op zekere hoogte. Hè? En de eerste dag eigenlijk van een nieuwe schepping, want daar komt het op neer. Toen stond de Heer Jezus op. Toen begon een nieuwe cyclus. En waar het nou om gaat is, dat iedereen die gestorven is, die heeft rust. De Heer zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Hoe kan dat? Wel, doordat we, als we tot hem komen, gestorven zijn. Dan zijn we met de Heer gestorven, we hebben het oude leven afgelegd. Zie? En het is duidelijk dus dat in dit feest constant gezien wordt naar het verleden, op dat wat weggenomen is. Het is natuurlijk zo dat wij bij voorkeur, wanneer we dit hebben geleerd, dat wij bij voorkeur niet meer achterom kijken, maar vooruitzien naar dat wat in de toekomst ligt. Daarover spreken die andere feesten eigenlijk. Maar zelfs in dit feest is er al één dag waarop de blik wel degelijk op de toekomst gericht wordt. Dat is namelijk in wat er staat in vers 10 van ditzelfde hoofdstuk, Leviticus 23... Daar staat, spreek tot de kinderen Israëls en zegt tot hen, als ze in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen, en hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij, des andere dags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En dan wordt er nog gesproken over ook een spijsoffer wat op die dag gebracht moet worden. Maar het gaat om des anderen daags na de Sabbat moesten dus enkele eerste aren, enkele eerste rijpe aren van de oogst moesten ingezameld worden. Het was eigenlijk de tijd voor de oogst nog niet. Maar de eerste vruchten daarvan, die vroegen, hè, die eerstelingen, die snelle jongens, hè, die moesten ingezameld worden en die moesten in de tempel aan voor de Heer bewogen worden, staat er. En volgens andere vertalingen staat er dan, ze moesten voor de Heer geheven worden. Maar het beeld is duidelijk genoeg. Waar het om gaat is dat we hier te maken krijgen met dat wat er gebeurt na de Sabbat. Na de rust. En wat gebeurde er nou na die bewuste Sabbat? Dat was de eerste dag der week immers. Dat wordt hier gesproken over een zondag. Let wel. Is er een zevendags Adventist in de zaal? In de wet wordt gesproken over de eerste dag der week. De dag na de Sabbat. Want daar voorbij is iets. Dat is gewoon de zondag dus. Ja. En wat was er nou in die Leidersweek? De dag na de Sabbat. Gedurende het feest van ongezuurde broden. Nou, heel eenvoudig. De opstanding van de Heer Jezus. En het inzamelen van deze eerstelingengarf is dus een beeld van de opstanding van de Heer Jezus, die immers het tarwegraan is, het ware tarwegraan wat in de aarde moest vallen en sterven om vrucht te dragen. Het was een beetje snel dat de vrucht droeg. De derde dag, de eerste dag der week, dat is de telling, de derde dag, dat is de dag waarop vrucht gedragen wordt. De derde dag is de dag waarop levend gemaakt wordt. De derde dag is de dag waarop een nieuwe schepping begint. En daar gaat het hier nou om. Die eerstelingengarf is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus. Want in ieder geval is zeker dat je in de Bijbel, bij mijn weten, geen enkele profetie vindt die spreekt over het lijden van de Heer Jezus, over zijn lijden en sterven, zonder tegelijkertijd, hoe bedekt misschien ook, maar zonder tegelijkertijd melding te maken van zijn opstanding. Want hoe dan ook, de opstanding van de Heer Jezus hoort wel degelijk bij zijn eerste komst. De resultaten daarvan, daar kun je verschillend over denken, want dat kan op verschillende manieren inderdaad uitgelegd worden. Over hoe je deel kunt hebben of wanneer men deel heeft aan de opstanding van Christus. Maar zijn persoonlijke opstanding, die hoort bij de eerste komst. En midden in die week van ongezuurde broden viel altijd een zondag. Dat kon de laatste dag zijn, dat kon de één na eerste dag van het feest zijn. Maar het zat ergens in die week, het was 7 dagen. Dus daar ergens in zit ergens een zondag immers. Nou, op die zondag, de dag na de Sabbat gedurende deze paasweek, moest dus dat die eerstelingengarven geheven worden in de tempel, bewogen worden voor de Heer. En dat het bewogen wordt, heeft een heel eenvoudige betekenis. Als iets beweegt, dan leeft het. Dat is leven. Als iets beweegt, leeft het. Dat is al wat ermee uitgedrukt wordt. Dat het geheven wordt, nou ja, het ligt niet op de grond. De priester moet het oppakken en bewegen. He? En men begrijpt dat niet, men heeft er dus een hefoffer van gemaakt. Dat zo gaat in de richting van de Heer. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat staat er niet helemaal. He? De essentie is dat het bewogen wordt, dat het in beweging is, dat het leeft. En zo hebben we dus te maken met aan de ene kant in dit feest de waarheid dat het oude is weggenomen, definitief. En dat er vervolgens, want daar gaat het om, dat er vervolgens enkele eerstelingen zijn, niet iedereen, maar enkele eerstelingen die inderdaad de vruchten daarvan plukken. Dat wil zeggen dat het gaat om wat Paulus in het Nieuwe Testament uitgebreid uit de doeken doet, dat de Heer stierf voor allen, voor de hele wereld. Dat de hele wereld dus dood is in zonden en misdaden en is dood is voor God. Dat is ongezuurd brood, hè? Daar gaat het om, zuurdeesem is weg. Maar dat er uit die hele wereld maar enkele zijn die inderdaad daar de vruchten van plukken. En die vruchten zijn uiteraard dat er na die dood, nadat het zuurdeesem weg is, nadat het oude weggenomen is, dat er nieuw leven is. En dat is dus een verwijzing naar de opstanding van Christus. Nog niet voluit. Zoals later bij volgende feesten, het feest van de eerstelingen broden bijvoorbeeld. Maar nog maar heel bedekt, allereerste vruchten van de oogst. Maar die eerstelingen hebben natuurlijk alles te maken met ons. Wij die met Christus zijn opgestaan, wij die genoemd worden een gemeente van eerstelingen. Wij die het eerstgeboorterecht dus ook erven, want eersteling heeft te maken met eerstgeboorterecht, uiteraard. Het brengt bepaalde rechten met zich mee. Want daar is de verwijzing naar, en het is nog een bedekte, omdat de werkelijke, de bredere betekenis daarvan pas in het volgende feest aan de orde komt, namelijk dat is de tweede groep, die van het wekenfeest, die van het Pinksterfeest zullen we dan maar zeggen. Daar wordt door uitgebreid de gemeente, maar ook nog andere zaken, naar voren gebracht die zonder meer het resultaat zijn van de opstanding van Christus zelf. Maar waar het hier om gaat, is dat in deze eerste feesten gesproken wordt over de vernedering van de Christus, over zijn lijden. En tegelijkertijd vinden we een verwijzing naar wat daar het resultaat van is, namelijk fundamenteel dat de oude schepping is weggenomen, de wereld dood is voor God. En aan de andere kant, dat er een begin gemaakt is, eerstelingen, dat er een begin gemaakt is aan een nieuwe schepping. Dat een nieuw leven tot stand gekomen is. Kortom, dat tarwegraan in de aarde gevallen is en gestorven is, maar dat het vrucht draagt. En dat verhaal is natuurlijk lang niet af, maar ik moet wel stoppen. Het verhaal is niet af, ik bedoel zo, er komen nog een heleboel feesten achteraan, hè. Maar wat dit eerste feest, de eerste groep betreft, is dat heb je een vrij compleet beeld nu. Ik heb ze in ieder geval allemaal genoemd. U zult hier eerst bij laten. U krijgt straks gelegenheid om vragen te stellen, maar dat zal zijn na de koffiepas. En wie mag ik het woord geven?
Nou, ik wil het wel even zien. Het zijn natuurlijk voor mijzelf niet altijd oude klanten, maar er zijn ook wel nieuwe klanten die het woord hebben. Er rijzen er toch wel vragen op. Hieromtrend, als we het verhaal ook weer behandeld hebben, Leviticus, waarmee we begonnen zijn, dan lezen we toch steeds weer tot een eeuwigdurende inzetting.
Ja.
Er was meer samen over gesproken, het zal het eeuwig blijvende woord van God zijn. Daar kom ik niet mee klaar zelf.
Nee, ik kan me dat wel voorstellen. Maar u roert een onderwerp aan wat niet zozeer verband houdt met dit onderwerp.
Het feest niet mee, maar het wordt er toch.
Het komt erin naar voren.
Naar voren.
Ja.
Aan de andere kant. wat u nou vanavond nog opgenoemd hebt van Adam, en de aarde aards.
Ja.
En ik heb zelf vaak gedacht, en die vraag naar voren was gesteld, God zal scheppen nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Ja.
Is voor mij duidelijk geworden, ja. Want in de hemel, daar was het ook niet volmaakt met de wal met Satan.
Nee, dat klopt.
Dat is een grote strijd geweest. En als nou weer God zo zei, alles en allen, dan schept hij hier niet helemaal niet waar. Op een gegeven moment.
Ja, ja.
Dat is zegenrijk.
Ja, dat is het zeker. Alleen het betekent dat deze aarde en deze hemelen dus inderdaad vergankelijk zijn. En zelfs dat het op voorhand in de schrift vaststaat. Niet specifiek Nieuw Testament is, maar de algemene Bijbelse gedachte dat dit een vergankelijke zaak is. Dat omdat er wat beters voor in de plaats komt.
Geen zonde.
Precies. Daarom is die boodschap van dat deze wereld dood is voor God niet negatief. Er wordt positief namelijk door het gevolg daarvan. Namelijk dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe schepping dus voor deze oude schepping in de plaats komt. Maar om terug te komen op de begrip eeuwig, hè, de moeilijkheid zit hem feitelijk in de...
Ja, in de Joden.
In de vertaling.
Ja, 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 ja.
De moeilijkheid zit hem in de vertaling. En dat is het probleem.
Ja.
En er is maar één manier om eruit te komen. Dus een bijzonder tijdrovende moet ik zeggen. Ja. Dat is op alle schriftplaatsen waar dat soort uitdrukkingen voorkomen. Na te gaan wat er staat. En dan zal blijken dat... Dat de schrift een heleboel verschillende uitdrukkingen kent waar het woord aion in het Grieks of in het Hebreeuws olam in voorkomt. Maar die uitdrukkingen die hebben lang niet allemaal dezelfde betekenis. Maar het vervelende is dat wanneer ze vertaald worden naar het Nederlands, dan denken de vertalers op voorhand dat het wel hetzelfde zal betekenen. En vervolgens zelfs als er dan verschillende uitdrukkingen komen in het Nederlands, want dat gebeurt echt... dat ook in het Nederlands de uitdrukkingen verschillend zijn, dan hebben wij weer de neiging om die uitdrukkingen die we dan over hebben, allemaal weer te verklaren. Dat betekent dus altijd durend. En soms betekent het altijd durend. In vele gevallen staat het er zelfs bij. Dat het voor altijd zal zijn. En nooit ophoudend en meer van dat soort dingen. Om duidelijk aan te geven wat de betekenis is. Maar normaal is het zo, en ik heb dat vorige keer ook al gezegd, dacht ik, dat het woord eeuw staat voor een bepaalde tijd. Een beperkte tijd uiteraard. Hoe beperkt, dat hangt er vanaf. Bij ons kan het soms zijn een 100 jaar precies. En soms kan het zijn korter, soms kan het zelfs veel langer zijn. Maar hoe dan ook, het woord eeuw staat voor een beperkte tijd. Wanneer nu aangegeven moet worden dat het voor een onbeperkte tijd geldt, dat wil zeggen dat er helemaal geen eind aan komt, kom je in moeilijkheden, omdat normaal gesproken een taal zulke uitdrukkingen niet kent, omdat zulke dingen namelijk niet bestaan en dan is er ook geen woord voor. En in de schrift bestaan er wel uitdrukkingen voor, uiteraard, maar de ellende is dat wij ze altijd weer anders opvatten dan ze in de schrift staan. Dat is de grote moeilijkheid waar we altijd mee zitten. Maar waar het om gaat is dat in veruit de meeste gevallen, waar gewoon het woord eeuwig staat en anders niks, dan heb ik het niet over voor eeuwig of tot in alle eeuwen of in alle eeuwigheden, hè? Want zulke uitdrukkingen komen allemaal voor. Maar als er alleen maar staat eeuwig, dan staat daar in het Hebreeuws de uitdrukking le olam en dat betekent tot de eeuw, dat wil zeggen voor een beperkte tijd, tot deze eeuw waar het hier om gaat, om is. En in het Grieks staat er dan... wat staat er dan? Eis ton aiona. Ja, dat betekent dus precies hetzelfde, tot de eeuw. En dat betekent dat het beperkt is en dat het voorbij gaat. En als het dus gewoon staat eeuwig, dan... Nou, ik weet niet of het in alle gevallen zo is, maar in ieder geval bijna alle gevallen, dan is het zo dat het betekent dat het voor een beperkte tijd is en dat er wel degelijk een eind aan komt. Zie? En in andere gevallen staan er andere uitdrukkingen. Voor alle eeuwen, of tot alle eeuwen, of tot alle eeuwigheden, of tot de eeuw der eeuwen. Want zo staat het er ook wel eens. Allemaal verschillende uitdrukkingen, waar hele boeken over volgeschreven zijn, en hele leerstellingen opgebouwd zijn. En daarom, ik kan het niet makkelijk even zo'n onderwerp bespreken. Want, en bovendien, het is een vrij dorre studie. Ik denk niet dat er velen zullen zijn die erin geïnteresseerd zijn. Omdat je dan niks anders hebt te doen dan de uitdrukkingen selecteren. Welke uitdrukkingen zijn er? Waar komen ze voor? Dan zoeken we ze op. Nou, dat zijn er erg veel, want ik heb het nog nooit op kunnen brengen om daar een lijst van te maken. Ik heb er geen één. Het is niet moeilijk hoor, maar ik heb er geen één, omdat het zo'n tijd erover nagelegenheid is. Ja, als ik het weten wil, zoek ik het wel op. In een bepaald vers, hè. Maar dat betekent echt niet dat het voor altijd blijft, want dat kan natuurlijk ook niet. Er zijn heel wat dingen die gelukkig voorbij gaan. Ja, ik weet niet wat...
Bij de Heer, dat doe je toch niet aan, hè?
Nee, dat is voor altijd bij, dat is voor altijd. En dat is duidelijk genoeg. Dat is al duidelijk genoeg. Dus, en dat is een argument bovendien. Want waarom staat er nou altijd, als er had kunnen staan, gewoon eeuwig? Ja, omdat eeuwig helemaal niet hoeft te betekenen dat het altijd duurt. Dat kan het zijn. Het betekent namelijk tot een bepaalde eeuw, tot een bepaalde tijd. Maar welke tijd dat is, dat staat er dan niet bij. Dan moet het toegelicht worden. En je zult ook zien dat bij zo'n uitdrukking als eeuwig of tot de eeuw der eeuwen, dat er heel vaak bij staat dat het altijd durend is. Er wordt gewoon in het schriftverband nog een keer extra gezegd. Er wordt op verschillende manieren hetzelfde gezegd, zodat we duidelijk zouden weten wat het betekent. Maar gewoon. Nou, waren er nog meer... brandende vragen?
Dat van Adam is me niet zo erg duidelijk. Van dat die...
Ja. Nou, de zaak is... in verband met die oorsprong van Adam... dat de schrift leert... Ja, ik kan wel zeggen mijns inziens... maar het zal u duidelijk zijn dat het mijns inziens is. Hè? Maar dat de schrift leert... dat God in de beginne de hemel en de aarde schiep... Er staat niet dat het was in 7 dagen. Er staat helemaal nergens in de schrift dat het was in 7 dagen. Daarom geloof ik ook niet dat het was in 7 dagen. Want op grond waarvan zou ik dat dan moeten geloven? De schrift leert wel dat God in 7 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. Maar dat is wat anders. Want het woord maken, datzelfde woord maken, wordt in Genesis 1, nou het is vers 2 geloof ik, vertaald met volmaken. Nou, dat is dan de nieuwe vertaling blijken. Oh nee, staat de vertaling. Genesis 2 vers 3. Het welk God geschapen had om te volmaken. Dat is het eind van vers 3. En maken of volmaken, dat betekent gewoon doen. Het is maar net hoe je het vertalen wilt. Waar het om gaat is dat de schrift wel leert dat God de hemel en de aarde maakte. Dat wil zeggen, hij werkte aan de hemel en de aarde in 7 dagen. Maar dat heb ik ook niet ontkend uiteraard, hè. Maar er staat nergens dat God in 7 dagen de hemel en de aarde schiep. Dat heb ik wel op school moeten leren, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat kun je echt niet vinden. Integendeel, het levert ook grote moeilijkheden op als je dat gelooft. En dat is altijd zo. Ja, het levert geen moeilijkheden op hoor. Het levert moeilijkheden op als je dat gelooft en vervolgens verder gaat met de schriften bestuderen. Dan kom je in moeilijkheden, omdat dan vragen rijzen die absoluut niet te beantwoorden zijn. Dat is met zoveel vooropgezette meningen en vooroordelen zo, dat je ze niet kunt handhaven wanneer je de schrift bestudeert. En dat is met zo'n gedachte als God schiep de hemel en aarde in 7 dagen ook, want in de eerste plaats staat het nergens in de Bijbel, in de tweede plaats blijkt het in strijd te zijn met datgene wat elders in de schrift geleerd wordt. En ik heb net al aangehaald die kwestie van het zuurdeesem. En die kwestie van het zuurdeesem is natuurlijk een pracht van illustratie. Ik zal niet zeggen bewijs, maar in ieder geval een prachtige illustratie. En dus wel degelijk een argument van het feit dat God in de beginne de hemel en de aarde schiep. En dat volgens Genesis 1 vers 2 de aarde woestheid en ledigheid en duisternis was geworden. En dat daarna... God zeide, daar zij licht, en er werd licht. En vanaf dat moment beginnen er 7 dagen te tellen. Dat zijn die 7 dagen waarvan niet gezegd wordt dat God in die dagen de hemel en aarde schiep, maar waarvan gezegd wordt dat God hem toen maakte. Dat wil zeggen, zoals het ook in Genesis 2 vers 3 vertaald is, volmaakte. Dat wil zeggen, verbeterde, herstelde. Niet 100%, want dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar in ieder geval inrichtte en hij werkte zodanig aan deze wereld dat hij geschikt werd, dat hij geconditioneerd werd om een nieuwe aarde voor te brengen. Als ik het eenvoudig vertel, en ik moet het natuurlijk eenvoudig doen in een paar woorden, is het zo dat we te maken hebben met wat we dan maar gemakshalve noemen een oerschepping, een oude oorspronkelijke schepping in Genesis 1 vers 1, die woestheid en ledigheid en duisternis werd, want dat staat er letterlijk in het Hebreeuws, zo is het niet vertaald, maar dat kan ik ook niet helpen, dat heb ik niet gedaan. En die is woestheid en ledigheid en duisternis geworden. En nu is het zo dat die woestheid en ledigheid, dat is een uitdrukking die nog verscheidene malen in de schrift voorkomt, en die altijd genoemd wordt als het resultaat van een oordeel van God. Woestheid en ledigheid in de Bijbel is altijd het resultaat, niet van de zonde, maar van een oordeel van God. Dan moet het dus hier ook zijn, of dit zou de enige uitzondering zijn, en dat is heel gek, omdat normaal gesproken een woord, als het voor het eerst in de Bijbel voorkomt, daar zijn duidelijke betekenis heeft. Als je de betekenis van een woord niet weet, niet kunt vinden uit de schriftplaatsen, zal ik maar zeggen, dan zoek je op waar het de eerste keer voorkomt, want daaruit is dan in ieder geval duidelijk wat het betekent. En nu is het dus zo dat zo'n eerste keer als een woord in de Bijbel voorkomt nooit een uitzondering kan zijn. Juist niet. Dat is juist de regel. Al waren het verder allemaal uitzonderingen, die eerste moet in ieder geval de regel zijn. En zo is het dus met woestheid en ledigheid. Aangezien al die andere keren woestheid en ledigheid het resultaat is van een oordeel van God, moet dat dus ook het geval zijn hier de eerste keer wanneer het voorkomt. Dat is heel duidelijk. Er komt er nog bij dat God, wanneer hij iets schept, natuurlijk nooit de dingen woest en ledig schept. Dat is een rare gedachte eigenlijk. Ja, je moet er wat langer over nadenken, maar het is een rare gedachte dat er staat God schiep de hemel en de aarde en de aarde was woest en ledig. Dat betekent dat er dan iets geweest zou zijn wat woest en ledig is. En als iemand had gevraagd hoe komt dat, waar komt dat vandaan, dan hadden we moeten zeggen dat heeft God zo geschapen. Dat kan natuurlijk niet. Dat is een absurde gedachte. Ik zal u zeggen, dat is een gedachte die in de Bijbel niet voorkomt. Dat is een gedachte die in de Bijbel gelegd is, maar die afkomstig is uit de Griekse mythologie. Waar gezegd wordt dat het eerste wat er ooit bestond was, chaos. Er wordt hem in een hoofdletter geschreven, de naam van wat een god zou zijn, maar het zou de vormloze oermaterie geweest zijn. En die chaos zou omgevormd zijn tot kosmos, zou gevormd zijn tot orde. En kosmos is een woord wat betekent orde, maar tegelijkertijd betekent het deze wereld. De schepping wordt in het Grieks genoemd de kosmos, de tegenwoordige wereld. Waar het dus om gaat is dat God de wereld schiep, hemelen en aarde. En dat hemel en aarde op een bepaald moment woestheid en ledigheid waren, dat kan niet anders dan het resultaat zijn van het oordeel van God. Dat betekent dat het dus niet bij de schepping zo was, maar pas veel later. En dat betekent bovendien dat er dus zonde geïntroduceerd moet zijn in die hemel en aarde. Want een oordeel van God komt natuurlijk alleen over zonde, waar anders over? Een oordeel is uiteraard het resultaat van een veroordeling. Dat wil zeggen, er wordt iemand schuldig bevonden. Dat betekent dus dat de zonde in de wereld gekomen is waarna God de wereld verwoestte. Ik zeg het niet nauwkeurig genoeg, maar ik denk wel dat het duidelijk is. Er kwam een oordeel van God, er werd woestheid en ledigheid. En uit dit vers blijkt dat dus de hele aarde in ieder geval, en eigenlijk moet ik ook zeggen de hemel, maar dat maakt het moeilijk, maar in ieder geval de hele aarde onder water stond. Ja, en het was nog duister ook, er was geen licht meer, want licht is een beeld voor de aanwezigheid van God, van een God die zich openbaart, dat is licht. Maar het was dus duister, want God trok zich terug. En wat er kwam, was dus wateren over de aarde. En dat verklaart vervolgens dan ook weer waarom bijvoorbeeld aan met Noach een verbond gesloten wordt. En waarbij de Heer zegt, ik zal de aarde nooit meer vernietigen, oordelen door water. En dan zouden we zeggen, nou ja, die ene keer. Maar het was niet de eerste keer, het was in ieder geval de tweede keer. En het is bovendien zo dat de apostel Petrus daarover spreekt. Die zegt dat de toenmalige wereld, en de wereld bestond niet uit de aarde, maar de wereld bestaat nog altijd uit hemelen en aarde, dat de toenmalige wereld vergaan is door het water van de zondvloed. De zondvloed. Jawel, maar zondvloed betekent gewoon grote vloed. En de zondvloed veronderstelt dat we weten welke zondvloed het is. En dan is het niet die van Noach, want door in de vloed van Noach is de hemel en aarde niet vergaan. Toen is de wereld niet vergaan. Er is eigenlijk, goed beschouwd, helemaal niks vergaan. Er zijn mensen en dieren omgekomen in het water van de zondvloed. Maar toen de vloed voorbij was, toen waren er nog de hemelen en toen was er nog de aarde en zelfs was er nog de mens. En de dieren en de bomen en noem maar op. De toenmalige wereld is niet door water vergaan. Daar niet. Als de toenmalige wereld dus door water vergaan is, is dat gebeurd volgens Genesis 1 vers 2. Bijvoorbeeld, want het is natuurlijk toch zo dat later in de schrift wel degelijk vele malen gezinspeeld wordt terug op dit oordeel. Met name dan bijvoorbeeld in de psalmen. En met name in het boek Job. Ja, Jesaja natuurlijk ook, maar er wordt vele plaatsen op gezinspeeld dat die aarde vernietigd is en opnieuw tot nieuw in aanzijn is gebracht. Waar het nu om gaat is dat de oorspronkelijke wereld, de oerschepping noemen we dat dan meestal, geoordeeld is, waarna het werk van die zeven dagen gebeurde. Dat wil zeggen, die zeven dagen waren geen dagen van institutie, maar van restitutie. Geen dagen van, in het Nederlands, instelling, maar van herstelling. Het was niet de schepping. Ja, ik noem het dan wel eens herschepping, om niet al te moeilijke woorden te moeten gebruiken, maar dat is ook zo raar natuurlijk. Maar zo ongeveer ligt het. Waar het om gaat is dat door het werk van deze zeven dagen werd de schepping, namelijk hemel en aarde, geschikt gemaakt om een nieuwe schepping te kunnen voortbrengen. Of, en dan zal ik een heel eenvoudig beeld gebruiken wat in de schrift ook genoemd wordt. Het is heel eenvoudig zo dat in deze zeven dagen deze wereld bevrucht werd. Daar vond conceptie plaats. Daar werd namelijk zaad ingebracht waaruit een nieuwe schepping tot stand zou komen. Deze oude aarde was gevallen. En het enige waar hij nog voor geschikt voor was, of geschikt voor gemaakt werd, want hij werd er niet geschikt voor gemaakt, was om vrucht te dragen. Dan heb ik het misschien niet al te nauwkeurig uitgedrukt, maar u moet het ongeveer, dan zal ik een ander beeld gebruiken, u moet het ongeveer zo zien, en dan gebruik ik een puur Bijbels beeld, dat de verhouding tussen de schepper en die van de schepping is dezelfde als de verhouding tussen man en vrouw. Dat is in de Bijbel in ieder geval zo. Waar het om gaat is dat die schepping als vrouw onvruchtbaar was. Hij bracht niet voort. En wat er dan uit voorkwam is hooguit misgeboorten. Zoek het woord maar op, komt in de Bijbel voor. Het wordt genoemd. In profetie. Het gaat erom dat deze vrouw onvruchtbaar was. En u weet wat er met een onvruchtbare vrouw gebeurt in de Bijbel. Eenvoudig, hè? Die wordt vruchtbaar gemaakt. Nou, dat is wat hier gebeurt. Dat de schepping vruchtbaar gemaakt wordt. En je kunt desnoods zeggen dat de conceptie al plaatsvond. Dat mag je net zo goed zeggen, dat maakt me niet zoveel verschil. Beide opvattingen zijn te verdedigen. Als u in ieder geval maar vasthoudt dat inmiddels, hoe dan ook, dat inmiddels deze wereld zwanger is. En als u het mij vraagt, sinds de eerste Adam, maar in ieder geval sinds de tweede Adam, sinds de Heer Jezus. Die als het tarwegraan, als het zaad, in de aarde viel en stierf, opdat de aarde, dat is die vrouw immers, vrucht zou dragen. En van, dat is de enige verklaring en ook zin van het lijden van de tegenwoordige wereld. En dan ben ik in Romeinen 8. En in datzelfde Romeinen 8 staat, ik denk dat het goed is om dat op te zoeken. Ik heb toch geen tijd om het helemaal te beargumenteren. Waar het allemaal staat in de schrift, dat is onbegonnen werk. Dat is zoveel, dat kan ik zo gauw niet vertellen. Maar ik kan natuurlijk wel toelichten waarom het zo logisch is en waarom het volstrekt past in het hele Bijbelse beeld, het plan van God. Dan zegt Paulus in Romeinen 8, vers 18, want ik houd het ervoor, ik reken, staat er letterlijk, Want hij rekende heel goed, hè, zoals God rekent. Hij zegt, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, dat wil zeggen de schepping, dat wat geschapen is, het schepsel, en er staat er als een streep dat maar door, want er staat toch schuin, hè. Het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Dat is wat er staat. De schepping is dus inderdaad in verwachting. In ieder geval. En dan wordt het verklaard, er staat, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Die tussenzin van vers 21, die werkt misschien wat verwarrend, maar je kunt hem voor het gemak even overslaan. Waar het om gaat is wat vers 20 zegt, dat de schepping, het schepsel, der ijdelheid onderworpen is. Dat wil zeggen dat alles in deze schepping ijdel is, leeg. Nou, dat hebben we vanavond al een keer eerder aangehaald. Want, en dat is de verklaring die volgt dan in vers 22, waarom het zo is, hè? Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is. Niet als in barensnood is, het is niet een vergelijking, het is echt zo. De schepping is in barensnood en zucht. En daarom is de schepping der ijdelheid onderworpen. Het is een oud beeld, maar ik haal het maar weer eens van stal. U weet waarschijnlijk hoe dat gaat met vrouwen die in verwachting zijn. Die zijn der ijdelheid onderworpen. Misschien niet 100%, maar dan toch wel voor een groot gedeelte. Ik heb nog steeds het beeld voor me van een vrouw die augurken begint te eten en zo op de raad, de tijdstip van de dag en dat soort dingen meer. Er gebeuren de meest vreemde dingen, hè? Dat is waar. Want het is der ijdelheid onderworpen. Er gebeuren rare, zinloze dingen. Anders dan normaal, die ook onverklaarbaar zijn, maar ze gebeuren. Want waar het om gaat is dat alles ijdel is, want het enige wat zin heeft op dat moment is het feit dat ze zwanger is. Want daar gaat het om. Al wat er verder gebeurt speelt geen rol. Hangt ernaast, is ongecontroleerd. Ja, dat is echt zo hoor. Waar het om gaat is dat die vrouw dus ijdel is, in die zin leeg is, behalve dan, en dat is de enige volheid die er is uiteraard, dat een vrucht moet voortgebracht worden. En het merkwaardige is, en dat is niet zo leuk om te zeggen natuurlijk, maar het merkwaardige is dat in de Bijbel, in die gevallen waar het belangrijk is, dat daar de vrouw sterft wanneer het beloofde zaad geboren wordt. En dan denk ik natuurlijk aan Rachel en Benjamin, om maar eens wat te noemen. Daar houdt het op. Dat is alles waar het om ging. De vrouw moest voortbrengen. En daarmee was het afgelopen. En ik weet wel, vandaag de dag weten we dat aardig te onderdrukken. Gelukkig, uiteraard. Hè, naar onze menselijke normen gelukkig. Maar vroeger was het zo dat een zeer groot percentage, ik weet niet hoeveel, maar dat een zeer groot percentage van de kraamvrouwen stierf in het kraambed. Het krijgen van kinderen was de meest levensgevaarlijke bezigheid die er voor een vrouw maar bestond. En tegelijkertijd was het de meest natuurlijke bezigheid. Dat is eigenaardig. Dat de meest voor de hand liggende bezigheid van de vrouw was voortbrengen, vrucht dragen, sterven. Nou, dat is een beeld van de wereld. Dat is een beeld van de tegenwoordige schepping, de wereld waarin wij leven, waarin allerlei ijdele dingen gebeuren. Waarin de dingen maar hun gang gaan, waar niemand de zin van inziet, maar het gebeurt. Niemand wil het, maar het gebeurt. Dus niemand die oorlog wil. Het gebeurt wel. Dus niemand die honger wil, maar een groot gedeelte van de mensheid heeft honger. Het is oncontroleerbaar. Daar gaat het om. En het is een lijden, dat wel. Het is een lijdensweg. Maar alleen maar opdat er vrucht gedragen zou worden. En dat is dus het geheim, het grootste geheim eigenlijk van de tegenwoordige wereld. En dan bedoel ik die vanaf Adam uiteraard, sinds die zeven dagen. Dat deze wereld niet in zijn normale hoedanigheid is, maar in een gevallen hoedanigheid. En slechts één doel kent, en daar is alles aan ondergeschikt, dat het zou voortbrengen. Het moet duidelijk zijn dat heel de Bijbelse geschiedenis ondergeschikt is aan Gods grote plan om uit deze oude schepping een nieuwe schepping voor te brengen. En het is één grote geschiedenis van een zwangerschap. En dat staat er ook, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En Paulus gaat meteen een stap verder en hij zegt, en niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want waar het hier om gaat is, dat niet alleen de schepping zwanger is, omdat er een nieuwe schepping uit voort zal komen, maar dat het bovendien in veel kleiner verband zo is, dat ons oude lichaam als onderdeel van de schepping ook zwanger is en vrucht zal voorbrengen. En dat is uiteraard het nieuwe leven wat in ons geplant is. Het leven van Christus in ons. Dat moet eruit komen. En wat gebeurt er dan op dat moment? Dan sterven wij. Dat staat er ook. Namelijk de verlossing onzes lichaams. En het is heel aardig natuurlijk dat het woord verlossing op een dergelijke dubbelzinnige manier gebruikt wordt. Maar dat is het principe. En daarom leidt de wereld. Daarom leidt de gelovigen. Omdat het nieuwe leven erin zit. Een schat in een aardevat of nieuwe wijn in een oude zak of hoe het allemaal maar heten mag. Maar dat is het principe wat in de Bijbel een rol speelt. En de geschiedenis van die zeven dagen is niks anders dan het begin van die zwangerschap. Of desnoods het weer vruchtbaar maken van de vrouw. Dat is een wonder. Uiteraard, het was altijd een wonder. En meestal ging het om vrouwen die verstorven waren, zoals dat heet. Dat wil zeggen, ze hadden hun tijd al gehad. Ze werden op hogere leeftijd alsnog vruchtbaar gemaakt. Dat wil zeggen, ze hadden een groot deel van hun leven achter de rug. Hè? Dat geldt voor Sarah, dat geldt voor Rachel net zo goed. En dan hebben we nog Hanna en Elisabeth niet te vergeten. Het is bijna een standaardpatroon in de schrift. Wanneer we er iets van weten, gaat het altijd zo. Nou, dat is de gedachte die je vast moet houden. En waar het dus op vast zit, is dat we bij Adam, bij de schepping van Adam, te maken hebben met het verschijnsel dat er uitdrukkelijk staat, en God formeerde de mens uit het stof der aardbodem. En hij blies in hem, God blies in hem de geest des levens, staat er, of iets dergelijks, hè. Maar in ieder geval, hij kwam tot leven, hij werd een levende ziel, maar het was dat stof uit de aardbodem wat tot levende ziel werd. En het is heel eenvoudig, als je iets weet van het zuurdecem, dan weet je dat Adam gemaakt werd van een oude, verzuurde, in zonde gevallen wereld, die weliswaar geoordeeld was, maar het was diezelfde wereld. Het was die oude wereld. En dat staat er ook uitdrukkelijk. En als je die geschiedenis dan leest over de mens, dan moet je erover struikelen. Adam, tot wie gezegd werd dat hij de aarde moet onderwerpen. Hoezo? Wiens vijand was de aarde dan eigenlijk? Want onderwerpen doe je niet met je vrienden uiteraard, doe je met je vijanden. De aarde was dus vijandig. Tegenover Adam, maar uiteraard tegenover de Heer, want hoe dan ook, het Nieuwe Testament ligt dat uitgebreid toe, hoe dan ook, Adam werd op aarde gezet als een stadhouder, als een plaatsvervanger van de Heer zelf. Maar die moest de aarde onderwerpen ten behoeve van de Heer, wat later dus de Christus doet, namelijk de schepping onderwerpen en aan God teruggeven. Dat is de functie die op Adam gelegd werd. En dat is zo, omdat hij op een vijandige wereld stond. Maar hij kon dat niet om de eenvoudige reden dat hij onderdeel was van die vijandige wereld. Dat staat er ook. Nou, toen werd hij gezet in de hof. En hij moest de hof bouwen, dat wil zeggen uitbreiden. En we hebben misschien op de zondagsschool geleerd dat de hele aarde een hof was, maar dat was niet zo. Er was maar een klein hof en de rest was een chaos. En hij moest die hof uitbreiden, bouwen. Dat betekent uitbreiden. Groter maken, dat is echt de betekenis. En bewaren, dat wil zeggen bewaken. Hij moest blijven wat hij was en alleen maar groter worden. Dat is een andere manier om te zeggen dat hij het koninkrijk op aarde moest oprichten. Dat hij de aarde als koninkrijk moest onderwerpen aan God. Maar hij kon het niet. Nou, en meer van dat soort dingen. Waaruit blijkt dat de hele wereld vijandig stond tegenover Adam en dat hij er niet tegen opgewassen was. Omdat hij uit de aarde aards was. En het eigenaardige is dan ook, en dat is echt een ding om op te merken, dat nergens, maar dan ook nergens in de schrift, één verwijt voorkomt aan het adres van Adam. Die verwijten komen van ons, we geven hem de schuld. Maar geen verwijt. Nieuwe Testament zegt dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. En zo de dood tot alle mensen is doorgegaan. Maar er staat niet dat Adam daar de schuld van heeft. Het staat alleen dat het zo was. Dat het door Adam was. En Adam is net als wij een verantwoordelijk wezen. Dat wil zeggen, hij is er wel verantwoordelijk voor. Maar het eerste wat de Heer dan ook zegt tegen Adam en Eva, kortom tot de mens, is dat er een verlosser zou komen. Het zaad der vrouw wat de slang de kop zou vermorzelen. En dit was gewoon de eerste fase in dat hele heilsplan van God. En Adam is dus niemand, niks anders dan een voorloper van de Heer Jezus. Daarom heet hij de eerste Adam. Niet omdat hij de belangrijkste was, maar de eerste, omdat hij nou een keer als eerste in deze wereld verscheen. Maar de laatste Adam, of de tweede Adam, is uiteraard degene met het eerstgeboorterecht. En die zal dus het koninkrijk oprichten en de troon erven en wat iets meer zij. Maar waar het om gaat is dat als tot Adam dan gezegd wordt dat hij de aarde moet onderwerpen en over haar heersen, dat het in werkelijkheid, in diepste zin, gezegd wordt, niet tot Adam, maar tot degene die nog in Adam is op dat moment, namelijk Christus. En van Christus zouden wij dan kunnen zeggen, ja, dan was hij toch ook in Adam en is hij toch ook uit Adam. Maar de schrift zegt, Christus, dat is de Heer uit de hemel. Dat is een geheim, dat, ik weet niet hoe dat zit, maar de schrift zegt, dat Adam is uit de aarde aards en de tweede Adam is de Heer uit de hemel. 1 Korinther 15, dat is het. En dan zien we dus dat het werk van Genesis 1 vers 3, eigenlijk het eind van vers 2 al, dat het al het begin is van Gods verlossingsplan. Er zijn twee versen als inleiding. God schiep de aarde en de aarde was woestheid en ledigheid. Inmiddels. En dan treedt Gods verzoeningswerk in werking. Zodat de hele Bijbel in beslag genomen wordt door het werk wat God doet tot herstel van een gevallen wereld. Of anders, hoe je uit een oude wereld een nieuwe wereld voorbrengt via de fase van de zwangerschap. En dan hebben we tot drie geteld. Hè? Oude methode van tot drie tellen heb je dan gehad. De eerste wereld, die sterft. Dat is een goede vrijdag, zal ik maar zeggen. Hè? Daar trek ik even een parallel. Hè? Die sterft. Dan krijgen we een dag van een gevallen wereld. Een rust. Maar tegelijkertijd een zwangerschap. Want er is zaad gevallen in de aarde. Dat is zwangerschap. En dan vervolgens de derde dag totstandkoming van de nieuwe schepping. Dat is het verhaal. En dat gebeurt hier in 7 bedelingen, normaal gesproken. En dan weet je meteen waarom het helemaal niet erg is als een kind in de 7e maand geboren wordt. Dat gaat goed hoor. Kan heel goed. Die wereld die wij verwachten is wat dat betreft 7e maand, om de vergelijking maar te maken. Hè? 7, dat is voldoende. Dat is levensvatbaar. Dat brengt een nieuwe wereld, een nieuwe generatie tot stand. Ja, u voelt natuurlijk wel dat daar veel meer achter steekt, hè? Achter die hele argumentatie. Maar u ziet misschien ook dat het zo belangrijk is om te controleren, hè? Om altijd attent te zijn of de dingen die je van huis uit geleerd hebt, of ze wel waar zijn. Dus of het wel klopt met de schrift. En zo niet, wat zegt de schrift dan wel? Want je ziet, het werkt ontzettend verrijkend en je krijgt een inzicht in de schriften, bovendien in deze wereld. Wat je misschien nooit voor mogelijk hebt gehouden. Hè? Je antwoord krijgt op de meest essentiële vragen van deze wereld bestaan, waarom het allemaal is. Nou, in ieder geval is het tot eer van de Heer. Ja. Hè? Nou, ja.
Is er een verschil tussen het woord aarde en wereld?
Ja, er is verschil tussen aarde en wereld. Er zijn zelfs verschillende woorden die met aarde vertaald worden en er zijn verschillende woorden die met wereld vertaald worden. Maar over die grondwoorden zal ik nou maar niet praten. Het gaat me even om het begrip. Het woord aarde is uitsluitend van toepassing op. Als we de breedste betekenis nemen, op de bodem waarop wij staan. Dat is de aarde, de aardbodem, de aarde. Dus ik zal maar zeggen Amsterdams pijl, hè, zo ongeveer, dat is de aarde. En wereld is de uitdrukking voor hemelen en aarde. Het punt is dat in Genesis 1 staat, vers 1. In het begin schiep God de hemelen, dat is in de vertaling niet duidelijk, maar in het Hebreeuws staat het echt. Er staat in het begin schiep God hashamayim, dat betekent twee hemelen, een dubbele hemel. De twee hemelen en de aarde. En die twee hemelen en de aarde samen worden genoemd de wereld. Dat is de wereld. En de wereld is dus precies hetzelfde als de schepping. Dan heb ik het niet over woorden die ten onrechte met wereld vertaald worden, want dat maakt het moeilijk. Het gaat om het principe in de schrift dat wereld, of kosmos zoals het Grieks zegt, staat voor de hemelen, twee namelijk, en één aarde. En als er staat dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, staat er in het Hebreeuws weer dezelfde uitdrukking, namelijk twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde. En u weet misschien dat er drie hemelen zijn. Maar de derde hemel hoort niet bij de wereld. Die staat daarboven. Dat is namelijk de hemel der hemelen. Of de hemel die van ouds is. Zo wordt het ook wel genoemd. Dat wil zeggen, dat is de hemel die er al was voordat er ooit een schepping was. Dat is de plaats waar de troon van God staat. Maar als er gezegd wordt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan staat er letterlijk, ik schep twee nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat wil zeggen, de schepping wordt vernieuwd. Maar daar hoort niet bij de plaats waar Gods troon staat. Dat is, laten we maar zeggen, boven de schepping, gemakshalve. Het staat daar buiten, daarboven, hoort daar niet bij. Net zo min als het gebied onder de aarde daarbij hoort. Dat staat er ook buiten. De schepping bestaat uit twee hemelen, dat is de hemel waar de sterren zijn. De sterren des hemels. En de hemel waar de vogels zijn, de vogelen des hemels. Hè? De atmosfeer noemen wij dat. En dan de aarde, dat is de aardbodem. En wat daaronder is, dat is onder de schepping. En dat wat daarboven is, is de hemel der hemelen. Dat is boven de schepping. En het is dus zo dat als een nieuwe schepping komt, dan wordt dat wat onder de aarde is niet vernieuwd. En dat wat boven de twee hemelen is, wordt ook niet vernieuwd. En dat is een belangrijke zaak. Want als de schrift spreekt over dat alle dingen aan Christus worden onderworpen, dan gaat dat over de wereld, namelijk de schepping die aan Christus wordt onderworpen en die verlost wordt. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar bedenk dan dat daar de hemel der hemelen niet bij hoort, omdat dat juist het leven brengen de beginsel is waaruit de wereld verzoend wordt. Dat is dat wat onomstotelijk is, de troon van God. En er hoort ook niet bij dat wat onder de aarde is, want dat is buiten, dus de buitenste duisternis. Dat hoort niet bij de schepping. En als God de wereld met zich verzoent, betekent dat niet dat het dodenrijk met God verzoend wordt of de poel des vuurs. Sommige mensen leren dat namelijk, en daarom zeg ik het maar even. De wereld betekent in het Nederlands al wat er is. Of soms alleen de aarde. Maar in de Bijbel betekent het twee hemelen en één aarde. Samen. En dat is uitdrukkelijk niet al wat er is. Maar het is al wat God geschapen heeft. Daar gaat het om. En wat hieronder is, wel, ik weet het ook niet, maar ik weet alleen dat het niet bij de schepping hoort. Dat het is dat wat buiten is. En we kennen allemaal dat beeld uit de Bijbel van de koningszaal. En het koninkrijk, die koningszaal is een beeld van de hele schepping uiteraard. Want de hele schepping hoort straks tot het koninkrijk van God, tot het koninkrijk van Christus, of het koninkrijk der hemel, of hoe je dat maar noemt. He? Maar er zijn er die daar buiten zich bevinden. Die buiten dat koninkrijk zijn. Eenvoudig omdat dat niet meetelt. En zij worden dan ook buiten geworpen in buitenste duisternis. Waar buiten? Buiten de schepping. Zie, en dat is de vloek die er ligt. God is in Christus de wereld met zich verzoenende. De schepping met zich verzoenende. Maar als je niet wil, wel, dan word je buiten de schepping geworpen. Maak je daar geen onderdeel meer van uit, ben je buiten. En wat daar dan precies is, wel, daar ligt de Bijbel je niet over in, uiteraard. God schept hemelen en een aarde. En als je geïnteresseerd bent in wat God doet en wil, wel, dan moet je zorgen dat je daarbij komt. De heel eenvoudige zaak. En voor de rest heeft God daar geen boodschap over.
Wat zijn we dan nog gelukkig,
hè? Ontstellend. Het is bijna onvoorstelbaar, ik denk er niet alle dagen aan, maar het is bijna onvoorstelbaar dat je dit soort dingen mag weten, hè? En dat je hier erg een plekje hebt op de wereld waarin je de meest diepe waarheden zomaar kunt gaan staan te vertellen. En dat je ze weet en ze nog kunt vertellen ook, terwijl er een wereld om je heen is die in duisternis wandelt, er vaak niets liever doet dan dat. En als men vragen heeft, komen ze de vragen stellen en dan geef je het antwoord en willen ze het niet weten. Dan zeggen ze, nou, dat hoef ik niet. Hè? En dat je hebt notabene het geheim van het leven hier voor je. We hebben het geproefd, we hebben het in ons opgenomen, we hebben het leven door ontvangen, we zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En je brengt het in een paar woorden naar voren, maar het is iets fantastisch En zeker wanneer we ons realiseren wat een geweldige prijs dat gekost heeft en wat een geweldige genade ten grondslag ligt aan deze rijkdom. En eerlijk gezegd, het zit mij vaak dwars dat er zoveel zijn, zelfs christenen, die er in feite niks van willen weten. En die weigeren om de rust in te gaan die hen was beloofd. Want zo is het wel natuurlijk. Maar goed, ik weet niet, wat mij betreft, ik kan altijd uren doorgaan. Tot middernacht ga ik wel eens door, maar ik ben bang dat er dan iemand uit het raam valt. Ja, daar doen we dat voor, hè. Maar het is misschien het beste om het hier maar bij te laten, dacht ik. Dat is een waardige afsluiting met te wijzen op de eer van God waar het allemaal om draait. En dat God niets heeft nagelaten om ons die zaligheid, die rijkdom, die heerlijkheid zijner genade mede te delen, over te dragen. En het beste wat wij kunnen doen is zelf ophouden met werken, maar te leven uit die genade die we van hem hebben ontvangen. Zullen we danken?